Het sluiten van de straat van Hormuz, de economische nucleaire optie. In de miniserie Children of Dune, 2003, van Frank Herbert, te midden van de wervelende complotten om Arrakis te veroveren of te verdedigen, komt een messcherpe waarheid naar voren. Het gaat niet om wie de specerij beheerst, maar om wie de mogelijkheid heeft om de specerij te verstoren. Deze zin doorboort de façade van het Rijk. In Norbert Universum is de specerij Melange de ultieme hulpbron, levensverlengend, voorspellend inzichtgevend, de navigatie door de vouwruimte aandrijvend. Toch ligt de echte macht niet in het oogsten of opslaan ervan, maar in de geloofwaardige dreiging om het af te snijden. Wie de stroom kan stoppen, houdt het melkwegstelsel bij de keel. De parallel met 6 maart 2026 is onmiskenbaar. De moderne beschaving draait niet op specerij maar op energie, en het dichtstbijzijnde reële equivalent van de fragiele levenslijn van Arrakis is de straat van Hormuz, een smalle maritieme corridor die op het smalste punt nauwelijks 50 kilometer breed is. Het vervoert ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie die per schip wordt vervoerd en ongeveer een kwart van de export van vloeibaar aardgas, LNG. In normale tijden is deze stroom zo constant dat het onzichtbare infrastructuur wordt. Maar die schijnbare stabiliteit verbergt een buitengewone kwetsbaarheid. De wereldeconomie is afhankelijk van ononderbroken doorgang door één enkel, gemakkelijk te bedreigen knelpunt. De lopende crisis heeft die kwetsbaarheid blootgelegd. Na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran vanaf 28 februari, operatie Epic Fury, hebben Irans vergeldingsacties, aanvallen op schepen en installaties, verklaringen van de luchtoversluiting en expliciete dreigingen tegen elk schip dat probeert door te varen, het scheepvaartverkeer tot bijna nul teruggebracht. Honderden schepen, schattingen boven de 150-200 tankers en andere vaartuigen, liggen voor anker of vast in de golf, niet in staat om te bewegen. Productiestaps verspreiden zich naar buiten, van Qatar en Urtjes Force Majeure in Ras Laffan tot beschadigde tankers en gestopte stromen. Toch is het beslissende mechanisme dat de straat sluit niet puur militair. Raketten en drones zetten het toneel, maar de onzichtbare trekker is financieel, het instorten van de maritieme verzekering. De onzichtbare trekker, instorten van de verzekering. De wereldwijde scheepvaart rust op een verborgen laagdekking, cascoverzekering, bescherming en schadeloosstelling, PNI, en vooral oorlogsrisicopolissen die voornamelijk worden onderschreven op de Londense markt, inclusief Lloyd's of London en de International Group of PNI Clubs, Gart, Skuld, North Standard, London PNI Club, American Club en anderen. Zonder deze verbiedens chartercontracten het waren, houden kredietverstrekkers financiering in, en weigeren havens toegang. In de openingsdagen van de crisis beoordeelden verzekeraars het risico als niet meer berekenbaar. Grote spelers gaven annuleringsberichten af voor oorlogsriskextensies in Iraanse wateren, de Persische Golf, aangrenzende gebieden en de straat van Hormuz zelf, effectief vanaf 5 maart 2026, na 72 uur berichten vanaf 1-2 maart. De Joint War Committee breidde de risicogebieden uit tot de gehele golfregio. Premies voor resterende dekking zijn exploderend gestegen. Rapporten melden sprongen naar 1% van de cascowaarde vanaf 0,25%, of 12-voudige verhogingen in sommige gevallen. Voor een tanker van $100 miljoen springen de oorlogsriskpremies per race van $200.000 naar $1 miljoen, waardoor doorvaart voor de meeste operators economisch onmogelijk wordt. Het resultaat, een maritieme slagader die technisch open blijft maar economisch onbruikbaar. Tankers varen niet omdat geen geloofwaardige verzekering ze dekt. Een handvol waaghalzen kan donker varen, AIS uit, maar het commerciële verkeer is met 75-80% of meer ingestort, zonder olieleveringen in de afgelopen 24 uur per 6 maart en slechts sporadische vrachtdoorvaarten. De straat is de facto gesloten, niet door mijnen of blokkadeschepen, maar door verzekeraars in Londen die de telefoon ophangen. Een schok veel groter dan 1973. De oliecrisis van 1973-1974 blijft de maatstaf, OPEC-verlagingen en embargo's verminderden de wereldwijde olielevering met 7-12% gemiddeld tilde 9% tekort, verviervoudigden de prijzen van $3/vat naar $11/12 en ontketelden decennia lange stagflatie. De Hormuz-verstoring van 2026 is structureel veel groter. 18-21% effectief verlies aan olielevering, gedeeltelijke pijpleidingomleidingen vanuit Saoedi-Arabië/V bieden beperkte verlichting te midden van productiestaps en doorvaartverlamming. 20-25% verstoring van wereldwijde LNG-export, volumes uit Qatar en VO offline, met LNG-markten veel minder flexibel dan olie. Tekorten aan petrochemische grondstoffen en vlootcapaciteit verwijderd door vastliggende schepen. De huidige just-in-time, gecontainerisierde toeleveringketens zorgen ervoor dat de schok sneller en breder verspreidt dan in de jaren 1970. De wiskunde van de paniek. De korte termijn vraag naar energie is extreem inelastisch. Elasticiteitsschattingen 0,05 tot 0,3. Consumenten kunnen auto's niet overnight vervangen. Industrieën kunnen brandstoffen niet direct substitueren. En paniek versterkt hamsteren, speculatie. In 1973 leverde een kleiner dan 10% treffer een 300-400% stijging op. Een verstoring meer dan twee keer zo groot, versterkt door LNG-tekorten en scheepvaartverlamming, kan niet lineaire escalatie triggeren in onbepaalde scenario's. Huidige Brent-niveaus schommelen rond $84-85, stijging 15-23% maar tot datum te midden van volatiliteit, met markten die tijdelijke duur prijzen. Mainstream voorspellingen kapen langdurige gevallen op $90.120 of $140 staartsrisico, onder aanname van compensaties en vraagvernietiging. Maar als de perceptie verschuift naar onbepaalde sluiting, ontketent de psychologische draaijong gemodelleerde extremen, potentieel 800.000% pieken naar $600-750/wat of hoger in volledige paniek. Strategische reserve, een eindige buffer. IA-leden houden 90 plus dagen netto importdekking. Plus overschot. Gecoördineerde vrijgaven kunnen vroege tekorten afzwakken. Maar reserves zijn een aftellende klok, geen redding. Agressieve onttrekkingen riskeren uitputting tegen eind zomer, herfst in langdurige gevallen, wat ransonering of uitputting forceert, en nieuwe prijsgolven triggert als markten geconfronteerd worden met verdwijnende buffers. Kaskaderende economische effecten. De verstoring verspreidt zich metastatisch buiten energiemarkten, ontketenend een kettingreactie die door elke laag van de wereldeconomie golft. Wat begint als een lokale knelpuntcrisis metastaseert tot wijdverbreide structurele schade, waarbij hogere energiekosten als vermenigvuldiger werken over onderling verbonden systemen. De effecten stapelen zich op in de tijd, initiële prijsschokken maken plaats voor gedragsveranderingen, aanbodbeperkingen, verminderde output en uiteindelijk diepe contracties in activiteit en werkgelegenheid. In een onbepaald of langdurig scenario versnellen deze cascades, waarbij tijdelijke volatiliteit verandert in systemische kwetsbaarheid. Scheepvaart en mondiale handelverlamming. De onmiddellijke en meest zichtbare verspreiding vindt plaats in maritiem transport. Bunkerbrandstofprijzen stijgen mee met ruwe olie, terwijl oorlogsriskverzekeringspremies al geëxplodeerd zijn, sprongen van tilde 0,25% naar 1% van de cascowaarde, of meer, in dagen. Toevoegend honderdduizenden tot miljoenen per reis afhankelijk van scheepsrotte. Grote P&I clubs, Gart, Skuld, Noordstandard, London P&I Club, American Club, gaven annuleringsberichten af effectief vanaf 5 maart, na melding en op 1-2 maart, waardoor doorvaart economisch onmogelijk wordt voor de meesten. Vastliggende tankers, meer dan 150-200 schepen gerapporteerd voor anker of stil in de golf, verkleinende effectieve vlootcapaciteit. Dwingend omleiding rond Kaap de Goede Hoop voor wie bereid is onverzekerd of met hoge premies te riskeren. Deze omwegen voegen duizenden mijlen toe, weken vaartijd en massale congestie bij alternatieve havens. Vrachttarieven vermenigvuldigen, toeslagen voor supertankers en containers bereiken ongekende niveaus, met noodtoeslagen in de duizenden per TEU op getroffen routes. De nasleep treft de mondiale handel breed, consumentengoederen, industriële componenten, elektronica en grondstoffen worden duurder en vertraagd. Just-in-time productie vertraagt, voorraden raken uitgeput, toelevering knooppunten ontstaan in sectoren ver verwijderd van energie. Havens in Azië, sterk afhankelijk van Golf Transshipment hubs zoals Jebel Ali, kampen met achterstanden, terwijl exporteurs in India, bijvoorbeeld Basmati rijstzendingen vast in havens, en elders miljoenen tonnen geïmmobiliseerd melden. Het netto-effect is breed gedragen inflatie in verhandelde goederen. Knijpend op bedrijfsmarges en huishoudbudgetten. Voedselsystemen onder belegering. Energiekosten doordringen de landbouw op elk niveau, transformerend in olie, LNG-schok in een diepe voedselcrisis. Dieseldrijftractoren, oogstmachines en irrigatiepompen, aardgas is de primaire grondstof voor stikstof, kunstmest, ureum, ammoniak, maritieme scheepvaart vervoert granen, oliën en verwerkte voedingsmiddelen wereldwijd. Kunstmestmarkten reageren snel. Ongeveer een derde van de wereldwijde ureumhandel, een belangrijke stikstofbron, passeert de straat of komt uit golfproducenten. Prijzen zijn al gestegen. Ureumbarges in New Orleans sprongen van $475/ton pre-crisis is naar $520-$550/ton binnen dagen, stijging $50-$80/ton of 11-17%, met rapporten van $60-$80/ton stijgingen in één week en potentieel honderden meer bij verlenging. Fosfaat en andere voedingsstoffen volgen vergelijkbare trajecten. Boeren, geconfronteerd met voorjaarsbeplanting in het noordelijke halfrond, verlagen toepassingspercentages om kosten te beheren, leiden tot lagere gewasopbrengsten in komende oogsten. Transportinflatie verergert de pijn, hogere vracht- en brandstofkosten verhogen landnetprijzen voor geïmporteerd tarwe, veevoer en basisproducten, duwend brood, gevogelte, varkensvlees, zuivel, zeevruchten en andere essentials omhoog. In importafhankelijke regio's, bijvoorbeeld delen van Afrika, Zuid-Azië, versnelt voedselinflatie richting humanitaire drempels. Rijkere naties verduren pijnlijk maar beheersbaar stijgingen. Wereldwijde voedselproductie, bijna de helft afhankelijk van synthetische stikstof, ondervindt neerwaartse druk, riskeert tekorten en politieke instabiliteit in kwetsbare gebieden. Industriële en bouwafbraak. Energieintensieve industrieën absorberen de volgende klap. Staalproductie, chemische fabricage, cement of essentiële machines vertrouwen allemaal op goedkope, betrouwbare koolwaterstoffen en elektriciteit, vaak gasgebalanceerd. Invoerkosten worden onhoudbaar, staalprijzen exploderen terwijl energierekeningen verdubbelen of verdrievoudigen en marges verdwijnen, chemische planten, petrochemisch afhankelijk, beperken output of sluiten. Bouw, een van de grootste wereldwijde werkgevers, bevriest onder het gewicht van stijgende materiaalkosten, staal, cement, asfalt en financiering hobbels, hogere rentetarieven te midden van inflatieangst. Ontwikkelaars pauzeren projecten, infrastructuurprogramma's stagneren, woningtekorten verergeren in al gespannen markten. De krimp van de sector voert terug in werkloosheid en verminderde vraag naar gerelateerde goederen, apparaten, meubels, verdiepende neergang. Financiële markten en kredietcrisis. Financiële systemen reageren gewelddadig op instortende groeiverwachtingen. Aandelen in indices duiken terwijl winstvoorspellingen kelderen over luchtvaart, logistiek, retail, productie en consument-discretionaire sectoren. Veilige havenstromen maken obligatie-elementen irritant, kredietmarkten verstrakken terwijl banken voorzieningen verhogen tegen stijgende wanbetalingen en onderpandwaardevermindering. Liquiditeit verdampt precies wanneer bedrijven het meest nodig hebben voor werkkapitaal of hedging. Bedrijfsschulden zwellen op onder hogere rentetarieven, centrale banken worstelen met inflatieherleving en dalende inkomsten. Vastliggende activa en koolstofintensieve sectoren versterken verliezen, systemische risico's van onderling verbonden blootstellingen, bijvoorbeeld energiegerelateerde derivaten, verhogen besmettingsangst. Werkgelegenheidsschok en de vicieuze cirkel. De menselijke kosten manifesteert zich in golven van werkloosheid. Energieintensieve sectoren verliezen als eerste banen, luchtvaartmaatschappijen gronden vluchten, transportbedrijven leggen voertuigen stil, chemische planten ontslaan werknemers. Golven verspreiden zich, verminderde consumentenbestedingen, terwijl huishoudens meer toewijzen aan essentials zoals voedsel, verwarming en transport, raken retail, horeca en diensten hard. Bouwontslagen verergeren de pijn. Verloren inkomen plus stijgende kosten voor basisbehoeften creëren een armoedevallen. Huishoudens snijden discretionaire uitgaven verder, versnellend bedrijfsfaillissementen en vraagsvernietiging. Wat begint als sectorale krimp evolueert tot brede recessie, of depressie in onbepaalde scenario's, waarbij hersteljaren vergt om vertrouwen te herbouwen, mislukte ondernemingen te herstarten en toeleveringketens te herstellen. Deze cascades illustreren de kwetsbaarheid van interdependentie. Energie ondersteunt transport, transport maakt handel mogelijk, handel onderhoudt industrie en voedselsystemen, industrie ondersteunt werkgelegenheid, en werkgelegenheid drijft consumptie. Snijdt de energiefundering door, en de structuur breekt laag voor laag. Bij langdurige verstoring vertraagt de wereldeconomie niet slechts, ze rafelt uit, met herstelhorizonnen die zich uitstrekken tot decennia in plaats van jaren. De verzekering getriggerde sluiting van Hormuz heeft al getoond hoe een financieel mechanisme kan bereiken wat militaire kracht alleen mogelijk worstelt te handhaven, de stroom stoppen en systemisch instorten ontketenen. Iran als een waarschijnlijke rentmeester, de stroom verstoren voor de planeet. In een diep en ironisch keerpunt kunnen Iran's acties, opzettelijk of emergent, het land onbedoeld positioneren als een onbedoelde held in de strijd tegen klimaatverandering. De effectieve sluiting van de straat van Hormuz, door 18-21% van de wereldwijde olielevering en 20-25% van LNG-export te verminderen, dwingt de wereld tot snelle, onvrijwillige vraagsvernietiging op een schaal die internationale akkoorden zoals Kyoto en Parijs nooit hebben bereikt. Kyoto, 1997, en Parijs, 2015, stelden ambitieuze maar vrijwillige doelen, vertrouwend op geleidelijke transities, technologieverspreiding en nationale beloften. Toch bleven wereldwijde emissies decennia lang stijgen, met uitbreiding van fossiele brandstofgebruik in opkomende economieën. Een aanhoudende Hormuzverstoring kan echte wereldwijde broeikasgasemissies veel agressiever verminderen, Minder olie en gas verbranden betekent minder CO2-uitstoot van verbranding, scheepvaart, via omleidingen en verminderde volumes, en downstream industrieën. Als prijzen pieken naar 800.000% niveaus in langdurige paniek, duwend ruwe olie naar $600-$750/vat of hoger, stort energieconsumptie in door rantsoenering, beperkingen, gedragsveranderingen en economische krimp, potentieel tientallen of honderden miljoenen tonnen emissies per jaar reducerend, overtreffend incrementele reducties van hernieuwbare adoptie of efficiëntiewinsten onder Parijs. Dit sluit opvallend aan bij islamitische principes van milieubeheer. De Koran beschrijft de mensheid als kalifa, vicaris of rentmeester, op aarde, bijvoorbeeld 3:665, toevertrouwd met amana, vertrouwen / verantwoordelijkheid, om de schepping te beschermen en in balans te houden in plaats van verspillen te exploiteren. Concepten zoals niet corrumperen van het land, Fasad fi al-Ard, 4:48, en matiging in consumptie benadrukken behoud van hulpbronnen voor toekomstige generaties. Iraans verstoring, door deze lens, kan gezien worden als een extreme handhaving van planetaire rentmeesterschap, door het ongeremde stromen van fossiele brandstoffen die klimaatverstoring aandrijven te stoppen, dwing het de mensheid tot terughoudendheid, verminder de extractie en versnel de transitie weg van koolstofafhankelijkheid. De strategische les. Saoedi-Arabië mag de meeste olie pompen, de VS mag het grootste leger hebben, energiegiganten mogen productie beheersen. Maar niemand houdt de beslissende hendel die deze crisis blootlegt. Die hendel is verstoring. Iran, door directe dreigingen en de rationele reactie van de verzekeringsmarkt, heeft het vermogen getoond om de stroom te stoppen. De wereldeconomie, verslaafd aan goedkope, ononderbroken energie zoals de Joend Universum aan Melange, confronteert nu haar eigen kwetsbaarheid. In Urberts woorden, gesproken te midden van de duinen van Arrakis, controle is niet eigendom van de hulpbron. Controle is het vermogen om de stroom te stoppen. De Straat van Hormuz is niet slechts een vaarroute. Het is de centrale slagader van onze energieafhankelijke wereld. Het doorsnijden, zelfs indirect via financiële mechanismen, onthult hoe fragiel globalisering werkelijk is. De les van maart 2026 weer klinkt over eeuwen en sterrenstelsels heen. Echte macht ligt niet bij wie de specerij beheerst, maar bij wie die kan verstoren.